Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Bewust in Nederland van het gevaar?
Nee, dat zijn we niet. En dat merk ik ook. Hè. Ik geef veel lezingen ook over de Oekraïne-oorlog in het land. En je ziet dat we nu pas eindelijk, en sinds het begin van die oorlog overigens, de afgelopen 2 jaar, dat we aan het ontwaken zijn, dat het niet meer allemaal zo vanzelfsprekend is. Hè. Dat die vrijheid en die veiligheid die we hebben, dat je daar ook op moet investeren. En daar worden we ons nu bewust van.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Everything that the West is coming up with now, what they threaten the world with, it can result in a conflict with the use of nuclear weapons. And therefore the destruction of civilization.
Ons moeten voorbereiden op het feit dat je in een oorlog of in een crisissituatie terecht kunt komen. En onze samenleving heeft dat besef eigenlijk nog maar heel weinig. En als je vrede wilt behouden, zul je moeten voorbereiden op een oorlog.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Twee jaar geleden al gaf de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres deze waarschuwing af. De mensheid is vandaag de dag slechts een misverstand. Een misrekening verwijderd van totale nucleaire vernietiging. Anno 2024 lijkt deze uitspraak steeds waarschijnlijker. Vorige week dreigde de Russische president Poetin in zijn jaarlijkse speech voor een kernoorlog. Maar ook Europa staat op scherp. Met honderden Amerikaanse, Britse en Franse kernwapens gericht op Rusland. Hoe groot is het nucleaire gevaar nu echt? Wat kan Europa doen om haar positie als machtsblok te versterken? En zijn wij in Nederland bewust van het grote nucleaire gevaar? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn twee gasten, Frederik Mertens, strategisch analist van HCSS, en Han Bouwmeester, brigadegeneraal en nog leraar aan de Nederlandse Defensieacademie.
To have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things, but it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize. It's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans.
Ja, dit is NAVO, topmilitair admiraal Rob Bauer. Het gaat over een steeds groter risico op oorlog. Ik begin met jou, Frederik. Want samen met instituut Klingendaal heeft Den Haag Centrum voor Strategische Studies het jaarlijkse rapport uitgebracht, de Strategische Monitor. En in het rapport voel je dezelfde urgentie als Bauer ook benoemd. En dit jaar heet het rapport niet voor niets ook Barsten en Blokken. De naam zegt al iets, maar wat vind je het grootste verschil met het rapport van vorig jaar? Want dat geeft meteen aan wat er is veranderd in korte tijd.
Nou, eigenlijk is er niet zo heel erg veel verschil. Wat veel interessanter is, is de NAMO van alle strategische monitors van de laatste jaren achter elkaar te zetten. En dan zie je een beeld van een alsmaar groter wordend gevaar. En een hele geleidelijke, maar hele gevaarlijke trend van een wereld die alsmaar minder vriendelijk is.
Ja, dat vind ik toch wel een groot verschil. Ik bedoel, het was al heel onvriendelijk. Het is nog een stuk onvriendelijker geworden. Want anders noem je een rapport ook niet Barsten en Blokken.
Nou, wat we nou.
Het is geen Barsten en Blokken 2-3.
Nee, maar we hebben ook bijvoorbeeld eentje heette The Gathering Storm. En ja. Dat zien we nou wel. Dat is bewaarheid geworden. Dus op dat gebied kunnen we tevreden zijn. Blijft een beetje gek in onze branche, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar Het is, wij zien nou, hebben nou al jarenlang gezien dat de wereld zich aan het verdelen is. Dat de oude multilaterale wereld verdwijnt. En we een multipolaire wereld krijgen van blokken die elkaar dreigen te bekampen.
Ja, veel meer blokken ook. En daardoor onoverzichtelijker, dat we niet precies weten wat er aan de hand is. Daar komen we straks uitgebreider op terug. Maar nog één ding, dat viel me op. Hè. Eén aspect, dat voortdurend terugkeert in het rapport. Een teruggang op meerdere fronten. Het gaat over meer kans op interstatelijke conflicten, intrastatelijke conflicten en ook het nucleaire gevaar neemt toe. Hoe opvallend vind je dan die terugval? Vind je dat volkomen logisch of niet?
Het is jammer genoeg het product van een ontwikkeling die al een hele tijd doorzet. En het had anders gekund, maar wij zitten er nu middenin. En ik zie niet hoe wij de komende decennia het schip makkelijk kunnen keren.
Je hebt het rapport ook gelezen, Han. En dat is nog een extra waarschuwing ook. Je ziet niet eens hoe je het schip kan keren, zegt Frederik. Kunnen we ook op doorgaan. Maar hoe zorgelijk vind jij het als je het rapport leest?
Het is een heel zorgelijk rapport. Maar het geeft wel een goed beeld over wat er op dit moment aan de hand is in de wereld. En we zien dat er veel landen zijn, ook grote landen met eigen belangen. Die zoeken tijdelijk samenwerkingsverbanden met andere landen. Maar daarna laten ze het ook weer los. En daarom ook de hele mooie pakkende titel, Barsten en Blokken, met barsten voorop. En, ja. Want daar moeten we ook zeker rekening mee houden. Het is niet een garantie dat als je één keer met elkaar samenwerkt, dat die over een paar jaar nog bestaat. Want misschien heb je dan wel weer met een ander land of met andere landen, heb je dan wel weer gemeenschappelijke belangen om die na te jagen.
Maar Frederik zegt, ik zie niet goed hoe je deze zorgelijke ontwikkeling kunt keren. Over zorgelijk gesproken, dat wil je eigenlijk nooit, want je denkt toch veel meer in scenario's. Dat is misschien een scenario, zou ik denken. Maar dit lijkt het enige. Denk je dat er meer scenario's mogelijk zijn?
Ja, ik ben altijd wat optimistischer.
Optimistischer dan Frederik?
Ik ben iets optimistischer dan Frederik. Ja. Komt misschien ook wel omdat ik nog steeds actief dienend militair ben. Dus ik hoop dat we toch altijd nog wel naar een oplossing toe komen.
Twee steken onder water al, Frederik.
Nou, dus nee. Zo is het niet bedoeld, hoor. Nee,
grapje.
Nee, maar als ik kijk naar een NAVO die eigenlijk al sinds 1945 bestaat. En dat ook wel overleeft. Hè. We hebben een koude oorlog gehad. We hebben een periode daarna gehad die compleet anders was. Hè, waarbij men ook is gaan richten op andere organisaties. Een aantal jaren geleden werd hij nog hersendood verklaard door president Macron. Maar hij is nu springlevend. En ik hoop ook dat dat nog wel steeds de ruggengraat is. Waar in ieder geval in West-Europa en ook voor Nederland, dat daar het veiligheidsdenken op gebaseerd is.
Ik hoop dat we dat eind 2024 ook nog zo zien.
Ik hoop het wel, ja.
Nou ja, goed, dan klinkt toch het pessimisme door. En wel begrijpelijk als je het rapport goed leest ook. Want ja, het gaat ook over nucleaire dreiging. En niet voor niets. En dat doe je niet om de boel op te pompen. Dat is gewoon om zo reëel mogelijk naar de werkelijkheid te kijken. Hoe groot is die nucleaire dreiging?
Nou, kijk, 2024, daarbij doelde ik vooral, laten we zeggen, in antwoord op NAVO, op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En de vraag hoe het Atlantische Verbond er dan uit zal zien. Hoe groot is de kans op een nucleaire oorlog in 2024? Laat ik dan nou even met iets van hopelijk goed nieuws beginnen. En ik zou wel iedereen willen vragen om even samen met mij af te kloppen. Maar voor het moment lijkt het erop dat deterrence, afschrikking, de nucleaire balans nog enigszins weten handhaven. En dat geen enkele partij echt zit te azen op een nucleaire oorlog. Met alle dreigementen van Poetin die we gewoon ons om de oren vliegen. Wij moeten gewoon weer deze taal uit de Koude Oorlog, uit de eerste fase van de Koude Oorlog, leren spreken. En ons niet zomaar bang laten maken. Het grote probleem is wel dat deze taal een misrekening, een ongeluk veel beter mogelijk maakt. Dat is levensgevaarlijk en daarom is dit met vuur spelen. En daarnaast zijn er een aantal inherente instabiliteiten die in het nucleaire evenwicht aan het sluipen zijn, die voor een hele gevaarlijke situatie zorgen.
Zoals?
Nou, ik moet nou even technisch gaan worden, maar tijdens de Koude Oorlog was er een vrij duidelijke nucleaire balans. Je had aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant de Verenigde Staten. En beide naties beschikten over de capaciteit om elkaar volledig te vernietigen. En hadden ook nog eens een keer een second strike waarmee ze elkaar volledig konden vernietigen. Een veilige second strike. En daardoor was eigenlijk een nucleaire oorlog onwinbaar. Nou zijn er sinds het einde van de Koude Oorlog een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande. Twee zijn technisch, staan eigenlijk los van elkaar, maar worden binnen het kader van dat nucleaire evenwicht gevaarlijk. Het eerste is dat ballistische raketten, en niet alleen ballistische raketten, maar wapens alsmaar preciezer worden. Dus waar je tegenwoordig met een precisiebom kan je een nucleaire silo redelijk goed uitschakelen, vrij betrouwbaar uitschakelen. Dus als jij een stealthy B-2 boven Russische raketten weet te laten hangen, dan kan die met een aantal niet-nucleaire precisiewapens Russische wapens uitschakelen. En vice versa. Precisiewapens hebben counterforce capaciteit gekregen. En in de Koude Oorlog had je voor zoiets twee nucleaire koppen van zo'n 300, 400 kiloton nodig gehad. Dus dat betekent dat je met conventionele wapens in dat nucleaire evenwicht kan ingrijpen. De tweede gevaarlijke ontwikkeling, en dat is ook op zich een hele logische ontwikkeling, is dat wij alsmaar betere antiraketverdediging zijn gaan ontwikkelen. En dat zijn we gaan ontwikkelen omdat ballistische raketten alsmaar preciezer werden, zodat ze ook conventioneel nuttig werden. Kijk wat wij nou bijvoorbeeld kunnen doen met Patriots boven Oekraïne. Die schieten met verbazingwekkende regelmaat Russische Kinjals en Iskanders neer. Maar dat betekent dus ook dat deze wapens die bedoeld zijn tegen conventionele raketten theoretisch ook Russische nucleaire raketten neer zouden kunnen schieten. Combineer die twee en dan wordt die balans opeens verstoord, omdat er zonder een nucleaire oorlog te beginnen in theorie een nucleaire oorlog conventioneel alsmaar beter.
Ja, het is een technisch verhaal, maar voor ons allemaal heel begrijpelijk. Ik kan er nog volgen. Laten we even terug gaan. Ik zou bijna zeggen naar de goede oude tijd.
This gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ja, daar mogen jullie zo even op ingaan, maar dit is 12 juni 1987. President Ronald Reagan bij de Brandenburger Tor in West-Berlijn, toen nog in de buurt van de muur. Breek deze muur af. Het begin van andere Amerika-Rusland-relaties. Het begin van het einde van de Koude Oorlog. En we dachten voor altijd vredesdividend, geweldige tijden. Maar we zitten dus nu op hetzelfde niveau als tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En misschien nog erger dus.
Ja, want we zagen hier heel toepasselijk Reagan met Gorbachev praten. Ja. Alleen wat het nou wat complexer maakt, is dat er een derde speler in de ring is gekomen. En dat is China, wiens nucleaire macht alsmaar groeit. En dat is op zich niet heel gek, want China heeft tot nu toe een minimale nucleaire macht gehad. Maar het probleem is dat een balans tussen twee partijen heel wat makkelijker te bereiken is dan een balans tussen drie partijen.
Ja. Nee, natuurlijk. Maar dat betekent wel dat het bijna onmogelijk wordt natuurlijk om die balans terug te krijgen. Han, als ik even naar jou toe mag. Betekent het dat je met een nog verdergaande wapenwetloop te maken gaat krijgen? Want dat is dan eigenlijk het verhaal wat nu ook gaat rondzingen.
Ja, dat vraagt mij af. Ook als je het verhaal van Frederik volgt.
Het verhaal zingt wel rond, maar
ja, nou ja, goed. Ik weet niet of dat terecht is. Wat je wel ziet is dat het steeds preciezer wordt. Dus de technische mogelijkheden die je hebt en daardoor preciezer te werk kunt gaan, geef je ook mogelijk een voorsprong in deze. Je hoeft niet elke keer meer te gaan doen om de anderen te overtreffen. Mm-hmm. Je kunt het ook beter en nauwkeuriger en preciezer gaan doen, waardoor je ook wat kunt bereiken. En ik hoop ook ik ben zelf helemaal geen voorstander van kernwapens. Ik zie het als een noodzakelijk kwaad.
Absoluut.
En alleen maar om af te schrikken. En
maar ik denk iedereen. Ik hoor nooit iemand die zegt ik ben voorstander van kernwapens.
Nee, dat klopt ook. Hoewel ik ben zelf opgegroeid middelbare school. Aan het eind van mijn middelbare schoolperiode had je toen enorme demonstraties ook in Amsterdam. En ik weet nog dat heel veel vrienden van mij die gingen dan demonstreren tegen al die kernwapens. Dat heb ik nooit gedaan. En ik heb ook gezegd, uiteindelijk willen we allebei hetzelfde. En we willen eigenlijk een wereld hebben waarbij er alleen maar vrede is. Alleen de weg ernaartoe kan soms verschillend zijn. En de ene gelooft erin steeds meer bewapening. En de andere zegt van bewapening met mate. En weer een ander zegt juist helemaal geen bewapening.
Maar we zitten wel, wat Frederik zegt, natuurlijk in die lastige periode van drie machtsblokken, misschien wel meer. Dat betekent ook dat het misschien lastiger is om dat hele spel van signalen opvangen nog eens goed te duiden, of niet?
Nou, dat is waar we nu middenin zitten. Hè. Frederik heeft het woord ook al genoemd, deterrence, afschrikking. En als je daar naar kijkt, zijn er eigenlijk drie dingen heel erg noodzakelijk. En als je het hebt over deterrence, dan moet je moet capaciteiten hebben om de anderen ervan te overtuigen dat je ook iets gaat doen. Nou, daar zit ook meteen de tweede factor in. Je moet geloofwaardig overkomen. Dus elke keer maar roepen dat je dingen gaat doen en het komt er niet van. Dat knaagt aan jouw geloofwaardigheid. En dan de laatste is de communicatie over en weer. Begrijp je elkaars signalen nog? En communicatie moet je dan heel breed zien. En het is niet alleen praten met elkaar of documenten met elkaar uitwisselen. Het is ook alle activiteiten die je doet. Alles wat je doet, dat genereert eigenlijk communicatie. En dat moet de andere dan wel begrijpen.
Maar die escalatieladder, die was wel duidelijk in de zin van, ja, dat zegt het woord al, een ladder. Dus je gaat steeds een stapje verder. En dan wordt het ook heel gevaarlijk, maar dan begrijp je waar je aan toe bent. Maar nu lijkt het wel, je gaat even omhoog en dan weer terug en dan naar links en dan naar rechts. Dat bedoel ik met signalen duiden. Is dat niet onvoorstelbaar lastig? Ook voor jullie bijvoorbeeld, als mensen hier heel dicht bovenop zitten als experts.
Niet alleen voor ons, maar ook voor de Russen. Het is voor ons allebei lastig. Dat is daar zit ook het gevaar, is dat we elkaar niet goed begrijpen.
Precies, je moet elkaars signalen begrijpen. Het kan wel zo zijn dat wij proberen elke keer uit te leggen waar de Russen of waar de Chinezen mee bezig zijn. Maar zij moeten dat ook wel heel erg goed van ons kunnen begrijpen. Dus je wilt een zekere mate van voorspelbaarheid daar ook in kunnen
Maar je wil wel weten welke machtsblokken je mee te maken hebt. Want er zijn er drie, zijn het er wel drie. Want we hebben de Verenigde Staten, we hebben Rusland, we hebben China inderdaad. Maar we hebben toch ook Europa. We hebben ook de Global South misschien wel, het mondiale zuiden.
Nou kijk, nucleaire zijn er natuurlijk meer naties met nucleaire bewapening. Maar deze
Groot-Brittannië.
Drie, ja, Groot-Brittannië, Frankrijk natuurlijk. Ik denk dat we blij mogen zijn dat die twee in Europa liggen en dus toch ook ons een bepaalde nucleaire zekerheid kunnen geven. Wij steunen nog altijd eerst en vooral op die Amerikaanse garantie. Die is cruciaal. En die is ook voor de Verenigde Staten cruciaal. Dat weten zij, of dat zouden zij, de meeste specialisten in de Verenigde Staten beschrijven zich dat maar al te goed. En wij hebben nou vorig jaar ook gezien hoe bijvoorbeeld het kan gaan schuiven als mensen beginnen te twijfelen. Een Zuid-Korea, waarin de discussie opspeelde over, ja, zouden wij ons niet nucleair moeten bewapenen. Zelfs Japan, het enige slachtoffer van nucleaire wapens, ja, dat ook deze discussie begint te voeren. En de VS weten heel goed, als wij deze garantie niet geven, met alle respect, maar Japan kan morgen een nucleair wapen hebben als ze dat willen. Het is niet heel complex voor een geavanceerde economie.
Ja. Ik heb hier toevallig het overzicht. Ik heb het er nog even bij gezocht. En de grootste kernmacht is nog steeds Rusland. Hè, met zo'n 5800 kernraketten. Waarvan er wel beweerd wordt dat ze niet, kernkoppen. Dat ze niet allemaal even goed inzetbaar meer zijn. Maar het aantal is er wel. Dan de Verenigde Staten met 5200. En dan China met 410. Dus die heeft nog lang niet die omvang als dat Rusland en Amerika hebben. Maar ik denk dat 410 al wel voldoende is om de hele wereld te kunnen gaan vernietigen. Dus in die aantallen moet je gaan denken. En dan is het voor de rest nog Israël, Pakistan, Noord-Korea en natuurlijk in Europa Frankrijk en Groot-Brittannië.
En om dat even in perspectief te plaatsen, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog hadden de Verenigde Staten en Rusland gezamenlijk meer dan zo'n 50.000 kernkoppen actief. Dus ja, we zijn al een heel eind de juiste kant uit en er is een heleboel overkill verdwenen, maar er is nog genoeg om eindeloos veel schade aan te richten.
En er komt nog iets bij als het gaat over die blokvorming, want daar praten we ook over, het gevaar van die blokvorming. Sommige mensen spreken ook over die cocktail van machtspolitiek, van territoriale politiek en ook van identiteitspolitiek. Is dat inderdaad nieuw, laten we zeggen, vergeleken met heel lang geleden, dat je die cocktail hebt?
Nou, die cocktail wel. En met name ook die machtspolitiek, die is weer terug. Hè? Want toen de Koude Oorlog ten einde was, toen zag je eigenlijk zo'n neoliberale wereldorde ontstaan. Hè? Men ging erin geloven dat grote organisaties als de VN, als er een conflict zou zijn, dan moesten we daar naartoe brengen. En dan gingen we met z'n allen rond de tafel zitten en dan zou er een oplossing komen. En ten tweede was het ook zo, er kwamen steeds meer economische banden onderling met elkaar. Dus we gingen ervan uit dat landen ook geen behoefte meer hadden om conflicten met elkaar te krijgen, omdat je daar economisch ook heel erg sterk in gaat raken.
Dat verhaal ging in 1913 ook rond.
Ja, je ziet het elke keer weer terugkomen en daar geloven we dan heel sterk in. En dan zijn we weer 30 jaar verder En dan blijkt toch dat er links en rechts in de wereld allerlei machtshebbertjes gaan opstaan die daar niet meer in geloven. En dan krijg je toch weer veel meer realpolitiek die ernaast komt. Dus die machtspolitiek gaat dan meespelen. Men zoekt het territoriaal. Gaat men kijken van, krijg ik andere landen daarin mee? Ja, en die identiteitspolitiek, dat is ook niet nieuw. Mensen hebben altijd behoefte om bij een bepaalde groep te horen. Je zag het heel sterk bij het wegvallen van de beide machtsblokken na de Koude Oorlog. Je zag het bijvoorbeeld in voormalig Joegoslavië. Dat die landen eisen, het is een groep mensen bij elkaar. Die hebben gedeelde waarden en normen. Een gedeelde taal, die hebben een gedeelde godsdienst. Gedeelde helden. En die willen dan daarbij behorend ook nog een stuk grondgebied hebben. En die gaan dat dan opeisen. En dan zie je dat hen... Dat is eigenlijk identiteitspolitiek. En je ziet nu dat er eigenlijk een soort cocktail van machtspolitiek, territoriale politiek en identiteitspolitiek gaat ontstaan.
Ja, het wordt daardoor ook, zou je kunnen zeggen, het wordt ook steeds irrationeler.
Het wordt irrationeler.
Je probeert natuurlijk geruststellend te klinken, maar je kunt nauwelijks meer de vinger op de zere plek leggen.
Ja, precies. Het wordt ook steeds onoverzichtelijker.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Nou, wij probeerden, en we hebben echt goed gekeken van toen wij de strategische monitor schreven van oké, er zijn wel heel veel rode pijltjes. Is het niet een te negatief beeld en zijn wij niet te veel doemdenkers hier? Want dat willen we zeker niet zijn. Kijk, het is ook niet dat de boel is zeker niet verloren. We kunnen gelukkig nog heel veel doen.
Maar goed, dus aan het begin van deze podcast zei je al dat je behoorlijk pessimistisch bent.
Nou, ik zeg niet of we dit schip in de komende decennia kunnen keren. Maar ik denk wel dat we gewoon het schip de komende decennia varende kunnen houden.
En wie zijn we? Is het de wereld of gaat het dan nog specifiek over Europa?
Ik denk dat het merendeel van de naties in de wereld toch van plan zijn. Ik ben zeker. Alle naties, alle grote naties op deze planeet zijn van plan de komende jaren voor te bestaan. Niemand wil gewoon zelfmoord plegen. Tuurlijk niet.
Nee.
Zelfs een land als Iran, waar facties zijn die heel wat ambitieuzer en gewelddadiger zijn. Ook een land als Iran wil voorkomen dat er grote oorlogen ontstaan. China wil, als het kan, ook geen grote oorlog laten ontstaan. Wil het misschien wat pakken? Dat zou heel goed kunnen. Maar niemand is op zoek naar gewoon Armageddon. Zeker niet. Wat? Kijk, als ik bedoel dat we een schip niet kunnen keren, dan denk ik dat deze machtsblokken, daar zitten we de komende decennia aan vast. De kunst zal erin liggen om zelf sterk genoeg te zijn en verenigd genoeg te zijn om te zorgen dat we toch nog samen kunnen werken waar we moeten samenwerken.
Nou goed, maar laten we dan beperken tot het gebied waar wij wonen, waar we de meeste kijk op hebben. Dat is namelijk ons eigen blok Europa. Mm-hmm. Vorige week al tijdens die Oekraïne-top in Parijs natuurlijk, Emmanuel Macron die riep Oekraïne midden- en lange afstandsraketten heel erg belangrijk. Daarna het hele gedoe. De Frans-Duitse assen, 4 oorlogen met elkaar gehad. Zijn we vaak weer vergeten, maar toch altijd weer tot elkaar gekomen. Heel erg belangrijk. Ze lijken nu toch weer uit elkaar te drijven. Dan denk je, ja, Europa, je praat over strategische autonomie in vele opzichten. Maar gaat het ooit lukken om samen te werken? Dus ook om samen aan bijvoorbeeld zo'n defensieindustrie te werken, waar natuurlijk nu heel veel stemmen voor opklinken en de Europese Commissie zich hard voor maakt. Han, is dat toch allemaal nog mogelijk in, en als je weet dat de twee belangrijkste landen nog steeds, de Frans-Duitse as, Frankrijk en Duitsland, zo ver uit elkaar liggen?
Nou ja, goed, dat zien we dus nu meer. Hè? Dat landen ook in eerste instantie naar eigen belang aan het kijken zijn. En we vergeten nog een ander land te noemen, Groot-Brittannië. Dat deed eerst ook mee. En dat heeft er al voor zichzelf besloten om niet meer aangehaakt te zijn bij de EU. En
nee.
Dus die varen al een eigen koers. En ja, daar waar je ziet dat men toch probeert tot elkaar te komen, vooral de twee grotere landen, Frankrijk en Duitsland, zie je dat ze toch ook eigen belangen hebben. En die soms prevaleren. En dat is ook het lastige in de
EU. Maar wat er nu onlangs gebeurd is dan, kun je dat een incident noemen? Want veel mensen maken dit heel groot. En die denken, kijk, zie je wel, dit geeft alles aan over de verhouding tussen Macron en Scholz. Maar ook tussen Duitsland en Frankrijk. En dat betekent dat het nooit goed komt en een defensieindustrie opbouwen in Europa. Kom op, het gaat nooit lukken. Of is dat overdreven? Zijn dit in daarmee vergeleken speldenprikken?
Nou, als je het mij vraagt, wat je zag met Macron vorige week. Kijk, Macron nodigt 20 regeringsleiders uit. En die gaat praten over de toekomst van Oekraïne. En wat je ziet volgens mij is dat Macron in eerste instantie naar Duitsland gekeken heeft. Jullie zijn eigenlijk het grootste land, maar jullie willen het voortouw niet nemen. Hè? Duitsland, en dat is nog steeds, heeft last van het Tweede Wereldoorlog verleden. Wil dat niet en is daar heel voorzichtig in. En zeker Scholz, afkomstig van de SPD. De SPD, ja. De Sociaaldemocraten, hebben nog steeds een hele sterke pacifistische onderstroom. Dus die moet ook rekening houden met zijn kiezerspubliek. Dus die komt niet als de grote leider, staat niet op. Hè? Dat zien we nu eigenlijk al 2 jaar lang gebeuren in die hele Oekraïne-oorlog. Die steun die dan steeds vanuit Duitsland komt. En je ziet dat Macron nu eigenlijk reageert op een aantal dingen. Ten eerste reageert hij op wat hij gehoord heeft van Trump. Hè? Trump die aanmoedigt om de landen die niet de contributie in de NAVO nakomen, om die maar gewoon aan te vallen. Want dat zegt hij gewoon openlijk.
Ja.
Nou, dan komt Macron terug met dit statement. Het is ook een statement wat Macron maakt, natuurlijk richting Poetin. Van, hey, stop eens eventjes waar we mee bezig zijn. Hè. Want toen de hele oorlog begon, was Frankrijk was de voorzitter van de EU. En Macron heeft met een aantal pogingen geprobeerd om dat met een dialoog op te lossen. Nou, dat lukte ook al niet meer. Dus Macron die gaat nu ook naar andere zaken grijpen. En dan krijg je dus die Duitsers die leidinggevende rol niet willen hebben. Plus dat de Duitsers ook over die Taurus-raket beschikken. Met de lange afstandsraket. En daarvan twijfelen ze ook. Eigenlijk willen ze het niet. Hè. Scholz wil dat dan eigenlijk
Scholz met
niet.
Name
om,
weer.
Ja, om dat niet in te gaan zetten. En die denkt van nou, laat ik deze discussie maar eens eventjes flink gaan aanzwengelen. Want dan krijgen we daar wat meer discussie over. En ook omdat Macron ziet dat Oekraïne behoefte heeft aan die middellange tot lange afstand.
Maar in Europa, niet voor niks. De Europese Commissie heeft het over een gezamenlijke defensieindustrie die we moeten opbouwen. Dat hebben we nodig. Nou, we weten hoe moeilijk samenwerking is. Als jij dit verhaal vertelt, denk je, het is nog moeilijker. Of denk je, nee, dat heb ik gezegd, maar ik wilde naar de komma toevoegen dat samenwerking de enige mogelijkheid is. En dat het wel degelijk kan dus ook.
Ja, dat vraag ik me af. Kijk, de oorsprong van de EU is economisch. En dat ze mogelijk economisch tot afspraken komen, dat zie ik, ja, dat heeft het nog wel inzicht. Maar het is ook vaak gekoppeld aan een veiligheidspolitiek en strategie. En dat is veel moeizamer in Europa. Hè? Want het zijn allemaal landen met een rijke historie. Die altijd zelf een eigen buitenlandpolitiek hebben gehad. Die allemaal een eigen defensie hebben gehad. En die onderling ook vaak oorlogen met elkaar gevoerd hebben. Waar nog steeds sentimenten zitten in dit soort landen.
Nou, de Duitsers en de Fransen 4 keer.
Noem maar op. Oh, ja, dat bedoel ik maar. En dat maakt het toch wel heel erg lastig om ook een gezamenlijke veiligheidsstrategie, waarbij ook industriebeleid, waar ook het rapport op ingaat. Want het rapport zegt dan zo mooi, het rapport Barsten en Blokken geeft ook aan dat jouw veiligheids, als je een veiligheidsstrategie nastreeft, moet je daar ook heel duidelijk een industriebeleid in Precies. hebben zitten. Nou, en dat wordt heel lastig dus in Europa, omdat ze eigenlijk niet verenigd zijn in wat is nu die veiligheidsstrategie?
Nou ja, een soort eurobonds, even voor het gemak en voor de duidelijkheid, een soort eurobonds voor defensie, is dat mogelijk? Is dat bereikbaar in Europa? Mensen verwijzen ook altijd naar tijden van corona, kijken zoals het toen allemaal kon. Als we willen, kan het allemaal.
Het is niet alleen corona, het is ook Griekenland en de eurocrisis. Ik bedoel, in Europa, als er druk is, dan wordt opeens heel veel vloeibaar wat daarvoor ondenkbaar was. Maar Han heeft helemaal gelijk als hij zegt dat in Europa. Het probleem is natuurlijk is dat wij defensie en veiligheid hebben altijd een nationale verantwoordelijkheid gehouden in Europa. En dat is ook heel erg lastig om af te geven, want dat is eigenlijk de kern van je soevereiniteit.
Precies.
En Europa heeft als enige middel om die defensie en veiligheid te beïnvloeden industriële politiek. Daar zijn ze al mee bezig. Ik bedoel, dat is een beetje in het geweld van deze boodschappen verloren gegaan. Maar Europa is al een hele tijd bezig om bepaalde defensiepolitieke sectoren heel bewust te ondersteunen en te voeden. En dit plan gaat een aantal stappen verder. Oorlogseconomie is trouwens veel te ver, want een oorlogseconomie dat is een paar trappen verder in, laten we zeggen, het mobiliseren van je samenleving. Wat ik nu zou, ik zou het anders omschrijven. Ik zou zeggen, Europa wil gewoon weer op tempo komen. Een behoorlijk tempo waarin we zelf onze defensie
moeten kunnen houden. Maar even op tempo in samenwerking.
In samenwerking.
In samenwerking met alle 27 EU-landen bijvoorbeeld.
Ja, en dat heeft ook voordelen van efficiëntie. Want dat is natuurlijk het grote probleem is voor Europa. Is dat wij gewoon, omdat wij zo versplinterd zijn. Nog altijd op dat gebied. Dat wij heel wat inefficiëntie in ons hebben. En schaal maakt echt heel wat uit. En een heel goed voorbeeld.
We hebben genoeg geld, maar we hebben niet genoeg fabrieken. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal uit de
industrie. Schaal en afnemen. We hadden wel heel wat meer fabrieken. Maar we zijn eigenlijk 30 jaar lang lotuseters geweest. Ja. En dat moeten we weer opbouwen.
Ja. En als we kijken naar die industrie, hè, nu we het er toch over hebben. Hè, dat staat ook heel mooi in het rapport. Als je Europa vergelijkt bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Dan hebben wij... We hebben wel wat industrie, maar we hebben bijvoorbeeld, als we het hebben over tanks of over panzervoertuigen, hebben we daar ook, ik weet niet hoeveel verschillende uitvoeringen van. Dus wat meer standaardisering, daar, tot dat soort afspraken moet je dan ook gaan komen.
Maar goed, jij weet uit de praktijk en uit je verleden en natuurlijk als hoogleraar en hoe je het allemaal volgt, of dat mogelijk is. Dat kun je met een blik op de geschiedenis toch ook vrij gemakkelijk zien als je naar de patronen kijkt, of niet?
Ja, dat
misschien
dat,
het moeilijkste wat er is. Wat
geschiedenis voor nodig. We kunnen nou kijken naar Nederland. Ik bedoel, we kunnen wel met onze vinger wijzen naar die stoute Duitsers en die stoute Fransen die niet willen samenwerken. Maar als er in Nederland onderzeeboten moeten worden gekocht, dan voor je het weet wordt het dan een nationalistische discussie.
Zeker. En de Nederlands-Duitse samenwerking, dat zien we dan ook. Dat mag geloof ik ook niet alles. Dan mag je geen Duits op een Nederlandse tank zetten of omgekeerd. Ik bedoel, dat soort kleine dingetjes al te weten. Denk, ja, als je dan toch samenwerkt, doe dat dan gewoon. Ja. Samenwerken is wel heel lastig aan in de praktijk.
Ja. Nou, de samenwerking met de Duitsers, tussen de Nederlanders en de Duitsers, verlopen echt wel heel erg goed. Hè. Al een aantal jaren geleden haalde Duits-Nederlandse legerkorps en de eenheden die daaronder zaten, haalden al de Amerikaanse pers. New York Times heeft daar onder andere over geschreven.
Ja, maar het ene puntje dat ik maak, ik bedoel, dat zeg ik ook op basis van andere mensen die bijvoorbeeld in dit programma optreden, die zeggen ook dat kan dan weer niet.
Ja, maar je moet ook kijken wat praktisch is. Kijk, historisch is de Duits-Nederlandse samenwerking uniek en een schoolvoorbeeld voor hoe het kan.
Ja,
ik bedoel, een dusdanig diepe integratie tussen de legers van twee naties,
dat is waar,
heb ik nog nooit gezien.
Maar wat ik zo net bedoelde met die standaardisatie is, kijk, als je naar een gemeenschappelijke Europees leger zou willen, dan ligt het ook voor de hand om niet 15 verschillende tanktypes te hebben, maar misschien 2 of 3. En daar zou je dan in Europa onderling afspraken over moeten maken.
Maar het Europees leger, waar heel lang niet over gesproken kon worden, de een naar de andere minister van Defensie. Ik weet nog, door de jaren heen, als ik dat vroeg, andere tijden weliswaar, daar werd je echt weggelachen en weggehoond en als naïeve gek neergezet. Maar nu is het heel serieus. Het zou het eigenlijk ook kunnen.
Ja, het is heel serieus, hè? Want we zijn toch wel wakker geschrokken sinds de oorlog in de Oekraïne. Dus de veiligheid is in het geding. Dus daar denken we over na. En we zien nu ook van, ja, welke kant gaat het op met Amerika? En
maar
hoe
nog
lang
even
blijft
onder wiens
Amerika
regie? Dat we het Europees leger kunnen we een aparte uitzending. Dat gaan we niet doen. Maar onder wiens regie bijvoorbeeld gaat het allemaal plaatsvinden?
Realistisch zullen we denk ik niet direct over Europese legers hebben. Realistischer is het om op kleinere schaal over veiligheidsverbanden te praten van partners die meer willen samenwerken. Het Nederlands-Duitse legerkorps is een goed voorbeeld. Wat ook een heel goed voorbeeld is hoe de 4 luchtmachten van de Scandinavische landen nu als 1 gezamenlijke luchtmacht optreden. Dus dit soort verbanden die veel sneller gevormd kunnen worden, die veel flexibeler zijn, waar ook gewoon mensen die dezelfde landen die dezelfde dreiging voelen, veel adequater kunnen reageren. Ik denk dat dat eerder een logischere en snellere stap is dan gaan denken over een ideaal Europees leger, waar we nog heel ver vanaf zijn.
Overigens geloof ik nog niet dat, en wat ik zit ook, nu jij dit zo zegt, Frederik, zit ik ook na te denken over van, ja, hoe bed je dat dan ook politiek in? En hoe zorg je dan ook dat soort politieke verantwoording, aansturing gegarandeerd blijft? Want dat wil je graag, hè? Want je als leger wil je niet helemaal een eigen koers gaan varen.
Zeker niet.
Het primaat is aan de politiek, zoals dat zo mooi heet. Dus daar moet je wel over gaan nadenken. En dat zou mogelijk dan wel onder de vleugels van de NAVO kunnen. Maar dat het dan niet een hele NAVO bij betrokken is, maar een deel van de NAVO. Je ziet dat bijvoorbeeld. Ik vind een mooi voorbeeld daarvan de JEF. De Joint Expeditionary Force. Dat is een initiatief dat komt uit de Britten uit 2012. Uiteindelijk is het op een NAVO-top in 2014 is het gelanceerd. Michael Fallon was toen de minister van Defensie van de Britten. En het is een samenwerkingsverband tussen zeg maar de Scandinavische landen, de Baltische landen en dan Nederland en Groot-Brittannië. Opvallend is dat Duitsland en Polen daar niet bij zitten. Maar het moet ook weer zeg maar de veiligheid garanderen van de Noord-Atlantische Oceaan. Mm-hmm. En het noorden en een deel van de Oostzee daarin.
Ja, het nieuwe woord is in ieder geval hoe dan ook samenwerken. Laten we even kijken naar een nog kleinere speler, namelijk Nederland alleen. De situatie van Nederland.
Dat je meer dan die 2% nodig hebt om al die zaken te regelen. Daar ik net ook op noemde. Ja. Voldoende gevulde organisatie, voldoende voorraden. Etcetera. Ja, dat zal waarschijnlijk veel meer geld kosten. Helaas, want nogmaals, we zouden dat geld liever besteden aan allerlei andere belangrijke zaken voor de samenleving. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit ook een noodzakelijk iets is. Je kunt niet je kop in het zand steken en hopen dat het overgaat. Dat is geen strategie, dat is hoop en dat is iets heel anders.
Nou, joh, Dick Berlijn, oud-commandant de strijdkracht in de ochtendspits van BNR. Hij zegt dus we kunnen onze kop niet meer in het zand steken. Dus ook, ja, we weten, vredesdividend is op. Maar er gaat heel veel geld, ook Nederland als kleine speler gaat dat doen. Heel veel geld naar defensie, meer misschien nog dan we er nu al in stoppen. Dat betekent dus bijvoorbeeld, Frederik, klimaat kunnen we even parkeren. Of we met Wilders te spreken in de ijskast zetten.
Nou, ik weet niet of we klimaat daarmee moeten parkeren. Kijk, uiteindelijk...
Ja, je kunt de middelen maar één keer gebruiken.
Nee, je kan de middelen maar één keer gebruiken, dat klopt. Maar klimaat is geen luxe. Maar kijk, een geavanceerde, rijke economie zoals Nederland. Ik bedoel, we hebben net de, wat is het, 1000 miljard aangetikt.
Voor het eerst.
Ja, kijken. Voor het eerst. Nou, je zou zeggen dat wij geen armlastig land zijn. En misschien dat we dan... Ik zou eerder zeggen, in plaats van dat we klimaat laten vallen, laten we dan bij wijze van spreken als Nederland wat minder op vakantie gaan. Of wat minder ver op vakantie gaan. Dat kan ook.
Ook een fijne boodschap.
Nou, geen prettige boodschap. Maar ik denk dat als we keuzes moeten maken, dat het dan eerder de keuzes zijn voor de extra's dan voor cruciale.
Nee, maar goed, die kant gaan we dus wel op. Ja, dat betekent niet meer wentelen in die heerlijke, rustige welvaart die we jarenlang gewend zijn geweest. Daar gaat het eigenlijk om.
We zullen nog altijd niet op een houtje moeten bijten. Maar...
Nee, maar dat is wat anders. Het is duidelijk een verschil.
Er is duidelijk een verschil. Maar het is ook niet ondoenlijk. Ik bedoel, waren wij zo straatarm in de jaren 80 toen we 3-4% aan defensie uitgaven?
Nee, maar misschien wel als we naar veel grotere bedragen gaan. Kijk, we doen de Russen 40% van het BBP, dat gaan wij niet doen.
Dat maar hoeven toch, wij gelukkig ook niet
nou doen. Nee, goed, maar als de dreiging steeds groter gaat worden en we gaan steeds meer samenwerken. Mm-hmm. Waar kun je naartoe gaan? Laten we het dan inderdaad, anders ga ik je weer ergens op vastpinnen op een getal. Maar laten we weer scenario's noemen. Je zegt van 2% kun je naar 4 gaan, kun je naar 6 gaan, kun je naar 8, kun je naar 10 gaan. Is dat allemaal denkbaar of niet?
Kijk, in een vredessituatie denk ik dat, dan kunnen we gewoon... koude oorlogscijfers nemen. Dan hoeven we ook niet gewoon in het duister te praten. Maar dan kunnen we echt ons ergens aan vasthouden. Dan is 3-4% ruim voldoende om een goed bewapend Nederland te hebben binnen een goed bewapend Europa. En dat zijn geen onmogelijke aantallen. Dat is heel erg veel geld. Hè. Ik wil dat niet bagatelliseren. Nee, maar het is ook niet dat je in een oorlogseconomie zit waarin je je stadsverwarming moet laten ontploffen omdat je al je geld in vliegtuigen...
Nee, hoewel Rob Bauer, de NAVO-admiraal, natuurlijk wel in die richting hint. Kasia Ollongren, demissionair minister van Defensie, spreekt het woord ook niet uit. Maar ja, die lijkt de geesten ook al rijp te maken, als ik het heel voorzichtig mag zeggen. Dus misschien zeggen zij wel, dat is een beetje de impliciete boodschap, denk ik. Anders moeten jullie mij maar corrigeren. Dat wil ik even een hand vragen, want dat ze denken, zijn we ons wel genoeg bewust in Nederland van het gevaar?
Nee, dat zijn we niet. En dat merk ik ook. Hè. Ik geef veel lezingen ook over de Oekraïne-oorlog in het land. En je ziet dat we nu pas eindelijk... En sinds het begin van die oorlog, overigens de afgelopen 2 jaar, dat we aan het ontwaken zijn, dat het niet meer allemaal zo vanzelfsprekend is. Hè? Dat die vrijheid en die veiligheid die we hebben, dat je daar ook op moet investeren. En daar worden we ons nu bewust van. Ja. En om nou niet direct met allerlei procenten te gaan lopen strooien. Hè? We voldoen voorlopig nog niet eens aan de 2%.
Precies.
Nee. Laten we nou eens eerst kijken dat we dat voor elkaar krijgen. En dan moeten we kijken wat de toestand is. Ook de ontwikkelingen waar Frederik eerder deze uitzending aan refereerde. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in Amerika? Wat weten we aan het eind van dit jaar? Welke president is er dan gekozen? Tuurlijk. Dan kunnen we ook al een klein beetje zien welke koers Amerika de eerstkomende 4 jaar dan weer gaat varen. Ja. En ik denk dat het dan ook tijd is om opnieuw eens te kijken van wat moeten we dan?
Kijk, en ik wil ook niet te alarmistisch klinken, zeker niet. En ik denk ook niet dat een Rob Bauer alarmist. Hij wil wel gewoon waarschuwen, maar waar het om gaat is dat we ons moeten beseffen dat wij op een heel reële en houdbare manier onze defensie echt voldoende body kunnen geven. En dat zal aanzienlijk meer kosten dan het nou kost. En dat willen al die generaals, dat willen ze bereiken. Maar het is niet ondoenlijk. Niemand binnen de NATO is om cijfers aan het vragen die in Rusland nou vanzelfsprekend.
Nee, dat is inderdaad niet alarmistisch wat je nu zegt, maar wel wat Han zegt, namelijk dat we ons niet genoeg bewust zijn. En dan denk ik concreet, wat moeten we doen? Moeten we dan zorgen dat we inderdaad graan, medicijnen gaan inzamelen? Dat we zorgen dat we altijd cash geld thuis hebben? Rob Bauer noemde ook een aantal van die voorbeelden. Dat is allemaal niet zo gek. En zorg dat je, stel dat er wat gebeurt, dat je in ieder geval voldoende voorraad hebt om te eten.
Ja, ik denk dat we daar wel als maatschappij over moeten nadenken. Zeker ook, en het kan zomaar gebeuren. Dan moet je daar wel op voorbereid zijn.
Maar jij bewust... hebt ook voorbereid trouwens, of niet?
Zeker. Maar dat komt er ook omdat ik 2 keer in Amerika heb gewoond. En dat klinkt heel gek, maar dan moet je ook voorbereid zijn op tornado season. Dus je moet altijd wat voorraden hebben. Mocht er wat gebeuren, batterijen, blikvoedsel, water, dat soort zaken van tevoren hebben. En het is nou niet om direct de mensen bang te maken, maar het is een manier van denken. Dat je daar beter op voorbereid bent, dat je daar bewust van bent. En ik denk dat we erover na moeten denken dat mocht dit soort calamiteiten en rampen zich gaan voordoen, hoe gaan we dat organiseren? Want dan is het te laat, want dan gaan alle mensbewegingen gaan plaatsvinden. Mensen raken in paniek, lopen achter elkaar aan. We gaan hamsteren. Dat zagen we in coronatijd, dat in 1 keer pleepapier uitverkocht was. Om nou dat soort zaken meer te stroomlijnen, moeten we gaan nadenken over hoe krijgen we dat beter in de organisatie georganiseerd. En je ziet dat landen als Zweden, waar ik al een paar jaar geleden op oefening was, die waren daar toen al mee bezig. Ook niet alleen om dat bewustzijn van de mensen beter te maken, maar ook te kijken van hoe zetten we nou een organisatie op. Zoals we dat vroeger hadden met de bescherming burgerbevolking. En ik zeg niet dat we naar een dergelijke organisatie terug moesten, maar die was er destijds al. En die kwam in de jaren 50 en die heeft tot in de jaren 80 is die er geweest. En toen is die opgeheven en toen zijn die taken door brandweer en Rode Kruis grotendeels overgenomen. Maar die was er bijvoorbeeld voor als er een nucleaire, biologische of chemische ramp zou voltrekken. Dat als de paniek uitbreekt en mensen gaan vluchten en gewoon op hol slaan, dat we in ieder geval een organisatie hebben die dat ook beter in banen kan gaan leiden.
Ja. Historisch gezien viel de paniek vaak wel mee. En ik zou naast, om niet te alarmistisch te klinken, maar om wel te zeggen dat het verstandig is om je voor te bereiden. Naast nucleair, chemisch en biologisch heb je nou ook bijvoorbeeld hybride oorlogsvoering, waar bij wijze van spreken een serieuze power cut Nederland een tijd lang zonder stroom zal laten zitten. Dan is het heel makkelijk als je een radiootje hebt met batterijen waarvan je kan horen van jongens, over 24 uur of over 48 uur is het gefixt.
Dat heb jij ook thuis.
Ik heb nog een radiootje met batterijen en ik heb batterijen.
Jullie zijn voorbereid in ieder geval, dat is duidelijk. Het goede voorbeeld en niet alarmistisch. Dankjewel Frederik Merten, strategisch analist van HCSS. En Han Bouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Wil je de strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.